podcast facilitair, powered by FMN and Eager People.
Goedendag, leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast facilitair, welke je aangeboden wordt door FMN en Eager People. Met deze podcast willen we jou als facilitaire professional inspireren met mooie verhalen uit het vakgebied. Mijn naam is Hans Topé vanuit de expertteams van Facility Management Nederland. Deze podcast staat het teken van kantoor, thuiswerken en wel op het onderwerp de coronacrisis en het nieuwe normaal. Wanneer dat ook zal zijn. En wat dat betekent voor de medewerkers van bedrijven, de faciliterende afdelingen IT, HR en FM en wat we allemaal kunnen leren in en van deze situatie. Waar staan we nu? 3 maanden en 5 afleveringen verder over dit onderwerp. De eerste aflevering hebben we gevraagd naar, wat is jouw gevoel nu als je alles om je heen ziet? Wat betekent dit wat jou betreft voor medewerkers van bedrijven? En wat betekent dit wat jou betreft voor de ondersteunende afdelingen IT, HR, FM en COM binnen die bedrijven? We praten vandaag met Guido Meijer, Director Global Facility Management Real Estate bij Philips. Harold Koenders, Partner Director Colliers International Occupier Services. Henny van Egmond, eigenaar Jolk en Wim Pullen, directeur bij CFPB TU Delft. Ik zou zeggen, ga lekker voor zitten en luister naar deze aflevering. En ga met ons in gesprek over deze uitzending via onze sociale kanalen. Veel luisterplezier tijdens deze 6e aflevering. En jullie allemaal, wat is er nou vooral veranderd in jouw beeld door deze crisis? Je eigen beeld. Wie wil er wat over zeggen? Stilte.
Nou, misschien wel omdat we allemaal vinden dat er niet zo heel veel veranderd is. Dat zou zomaar kunnen.
Er is niet veel veranderd. Nee. Kan je iets meer duiden, Wim?
Nou ja, kijk, als je kijkt naar de one-liners uit de politiek. Hè, wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Nou ja, dat zegt veel, denk ik. We gehoorzaamden in eerste instantie het RIVM. Dat zie je de klapte ingekomen. En tegelijkertijd zie je ook wat daar de effecten zijn. Onzekerheid is even groot. De kwetsbaarheid van organisaties is even groot. Mensen zijn op zoek naar een vorm van vastigheid. En dat is niet anders dan een aantal maanden geleden.
Oké. Henny?
Ja, als ik de periode iets langer neem, hè, dus van voor corona. Toen konden we nog vrijblijvend praten over de VUCA-wereld, hè, de snel veranderende wereld. En ik denk dat die nu in ons gezicht ontploft is. En dat er daarmee ook echt een wezenlijk andere vragen op tafel liggen in organisaties.
Wat is die vraag dan?
Nou, we hebben het de hele tijd gehad over wendbaarheid in het verleden, maar ik denk dat het eigenlijk nog veel meer gaat over resilience, hè, dus weerstand die je als bedrijf zou moeten hebben. Dat is een grote vraag op organisatieniveau. En wat Wim net zei, er zijn natuurlijk in de afgelopen maanden ongewild door organisaties is er ongelooflijk veel vertrouwen aan mensen gegeven om hun eigen werk te organiseren in een periode dat de onzekerheid enorm is voor mensen. En die combinatie maakt het heel spannend. Dat leidt ertoe dat we allemaal in een soort mist zitten en zoeken naar een lichtje waar we op ons kunnen richten. Dus dat is het spannende op een meer abstract niveau.
Maar is het dan mooie spanning of verkeerde spanning? Want ja, spanning kan vervelend zijn omdat je dan nerveus wordt. Maar het kan ook mooi zijn omdat je mensen dus vrijheid geeft in een overspannen situatie. Waardoor misschien juist hele mooie dingen ontstaan. Wat is dat voor jou? Mooi of
negatief? Als professional vind ik het fantastisch. Ik bedoel, ik denk okay. Als ik zo meteen 80 ben en ik kijk terug op mijn leven, dat dit een periode is waarin ik denk dat er een enorme ontwikkeling heeft plaatsgehad. En ik denk dat het voor heel veel mensen is het een verschrikkelijke tijd. We kunnen natuurlijk allemaal mooi zeggen dat er geen files zijn en dat we allemaal thuis willen blijven werken. Maar dat is niet omdat we dat zelf bedacht hebben, maar omdat het ons overkomen is. En En het feit dat je out of control bent als individu, als mens, dat is denk ik het ergste wat je kan overkomen. Zeker als je niet weet waar je naartoe gaat. En ik denk dat ook het gesprek zou moeten zijn over hoe vormen we, hoe maken we die nieuwe samenleving en welke rol hebben we organisaties erin. En hoe kan ik me daartoe verhouden als mens? Dat zou het gesprek moeten zijn op dit moment.
Oké. Guido, jouw beeld?
Ja, aan de ene kant zie ik een enorme versnelling van digitalisering. En dat is niet alleen dat we thuis kunnen werken en met Zoom of Teams kunnen vergaderen, maar juist ook op een aantal vlakken waar het daarvoor heel langzaam ging. Bij Philips bijvoorbeeld het hele stukje connected care, digitaal gezondheidszorg. Dat gaat nu echt heel snel en heeft hele goede resultaten. Iets wat we misschien een jaar geleden nog niet voor mogelijk hielden. Dus daar zie ik positieve dingen. Ik zie als negatief dat inderdaad toch weer mensen terugschieten in oud gedrag. Ook managers die toch weer bijna hun medewerkers willen dwingen om op kantoor te zijn, omdat ze het zo eng vinden dat ze buiten beeld zijn. We hebben het natuurlijk hier vaak wel over organisaties, veelal kantoorhoudend. Die zijn in die zin, zolang ze nog werk hebben, gaat het redelijk goed met ze. Maar er is denk ik een hele kant van de samenleving die enorm het slachtoffer wordt. Vanochtend weer in het nieuws dat eigenlijk heel veel, een groot deel van de wereld op stukloon draait. Taxichauffeurs, andere lager geschoolde beroepsgroepen. Die worden wel echt slachtoffer van deze crisis. En ik denk dat we dat misschien een paar maanden geleden nog wel onderschat hebben, hoe diep die crisis wordt.
Oké. Harold, als we even terugkijken, in de eerste podcast wordt er gevraagd wanneer we naar kantoor zouden kunnen gaan.
Ja.
En werk jij inmiddels weer op kantoor?
Ja, wij zijn eigenlijk al half mei begonnen met eerst proefdraaien. Eerste proeflocatie in Amsterdam op een beperkte bezetting van 20%. Dat hebben we na 2 weken opgeschaald naar de locaties Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Overal op een capaciteit van 40-45% afhankelijk van het pand. Dat werkt.
Ja, dus je zegt dat percentage heb je bepaald op basis van capaciteit pand. Of op basis, en hoe zit het dan met de wens van die medewerker? Wat wil die dan?
Ja, nou ja, leidend is de veiligheid. Dus leidend is de afstand om te borgen. Dus die capaciteit was ons gegeven. En daaromheen, en dat is wel essentieel, Hans, de capaciteit die we hebben, die hebben we verdeeld over de teams die het meest met elkaar samenwerken. Dus we hebben aan de business gevraagd, wat zijn de teams waar je meeste interactie mee hebt? En die brengen wij op bepaalde dagen als vaste kantoordagen thuis. Dus ons hele systeem is gericht op het faciliteren van menselijk contact eigenlijk. Die balans tussen kantoor en thuis beter maken. A, vanuit de menskant en B, vanuit de productiviteitskant. Vandaar dat je de business bij elkaar brengt. Die hebben op zich vaste kantoordagen. We hebben een boekingsapp. Dus je boekt je werkplek. Dat is wel een hele mooie omgekeerde wereld nu. Eerst had je een flexibele werkplek gedurende de dag. Nu heb je een vaste werkplek voor 1 dag. Die dan flexibel is over de week.
Ja, precies. Ja. Dus jullie zijn een soort hotel geworden.
Ja, zeker.
Guido, wat is nou de afgelopen 4 maanden totaal anders uitgepakt dan jij had bedacht? Dat is echt, dat je denkt van shit, dat hadden we nou echt niet voorspeld of kunnen bedenken.
Volgens mij hebben we het wel geroepen dat mensen toch weer terug zouden vallen in oud gedrag. Maar dat ze echt gewoon zich niet aan regels houden. Dus ook op kantoor niet. En ondanks dat je er veel over gecommuniceerd hebt. Dat verbaast me. Hoe slecht toch mensen daarin zijn om zich aan hele simpele speelregels te houden.
Okay. En voor jou, Henny?
Ja, als je kijkt naar organisaties, dan zie je grote verschillen hoe ze daarmee omgaan. Dat vind ik interessant. Dus er zijn al, dat kan je in de pers lezen, leden van de raad van bestuur van een grote bank als de Rabobank, die na 2 maanden roept, dan gaan we een zootje kantoren sluiten, want daar kunnen we geld mee verdienen en besparen. En je ziet organisaties waar het extreme focus is op het welzijn van de mensen en die helemaal nog niet daarover nadenken.
Ja, maar wat is dan anders uitgepakt dan jij gedacht had, 3-4 maanden geleden?
Ik vind op het gebied van werk eigenlijk niet zo. Ik bedoel, ik ben niet verrast door het feit dat iedereen in 1 keer beseft dat voor bepaalde taken tijd en plaats onafhankelijk werken eigenlijk heel goed is. Dat wisten we. Ik ben eigenlijk niet verbaasd dat virtueel samenwerken voor een heleboel dingen prima alternatief is voor fysieke bijeenkomsten. Ik ben niet verrast door het feit dat er geen files zijn als 20% van de mensen niet naar kantoor gaan, want dat wisten we.
Nee, maar dit is de herkenning en de erkenning, maar wat is nu echt... Nou, dat had ik niet verwacht.
Nou, ik ben dus wel verrast door de naïviteit van sommige organisaties. Dus als je kijkt naar een ANWB die gisteren een onderzoek publiceert dat we misschien nu een thuiswerkbeleid moeten maken, terwijl die organisatie al 10 jaar in een mobiliteitspact zit en alleen maar vroom vroom stimuleert, dan denk ik, word wakker. Waar ben je geweest met 4 miljoen leden? Jullie zijn een partij die impact hadden kunnen hebben in de afgelopen 10 jaar. En nu ga je iets zeggen wat iedereen, als hij naar buiten kijkt, kan zien. Ik bedoel, ja, kom tot de realiteit. En er is dus wel een soort... ik vind die naïviteit eigenlijk nog steeds wel heel groot. En ik vind ook de naïviteit van veel organisaties. Die denken dat het gewoon weer teruggaat naar wat het was. Ja, dat vind ik echt schokkend.
En is dat gelijk een soort bode in de zin van wat het echte effect op organisatie is geweest? Dat mensen blijven hangen in die naïviteit van kom los? Is dat de grote boodschap van jou?
Nou ja, ik moet wel heel erg denken aan Peter Hintze, de Belg die mooi over de toekomst van werk praat vanuit IT. En die heeft het laatste boek The Day After Tomorrow. En die zegt eigenlijk, organisaties zijn met 97, of het is 93% van de tijd met vandaag bezig. 7% met morgen en 0% met de dag na morgen. En als je naar die 93% kijkt, dan is dat de shit van vandaag, noemt hij dat. De inbox die vol zit en eindeloze vergaderingen die we doen. Maar er is weinig tijd wordt er in organisaties besteed. En tot op vandaag vind ik dat eigenlijk nog steeds schokkend. Over wat gebeurt er nou eigenlijk over een jaar of over 2 jaar? En kunnen we ons daar met scenario's of wat dan ook op voorbereiden? Dus we zitten heel erg in het nu, in de stickers en de plexiglas fase. En hoe we mensen, zoveel mogelijk mensen, weer in ons kantoortje kunnen krijgen.
Precies, precies. Harold, als je kijkt, wat heeft het nu die afgelopen maanden, wat heeft het nu betekend voor medewerkers en daarmee ook voor bedrijven? Wat heeft het nu echt betekend?
Ja, nou, ik schetste net al dat ongeveer alle vooroordelen die er waren weggespoeld zijn in de recordtijd. Thuis kun je niet productief zijn, de techniek werkt niet, het is niet veilig, mensen vereenzamen. Nou, al dat bleek eigenlijk niet waar te zijn. Of wat moet je aandacht aan besteden en alles in balans. Maar zeg maar die, ik zeg wel eens gek, als een klant mij van tevoren had gevraagd om een change management plan hiervoor te schrijven, dan had je miljoenen moeten spenderen. En nu heeft iedereen het gewoon gedaan, omdat het moest. En die urgentie, dat is denk ik een hele mooie les voor iedereen. Als de urgentie maar hoog genoeg is, dan is de mens nog leniger dan wij denken. Maar dan moet daadwerkelijk die urgentie heel hoog zijn. Dus dat vind ik wel een hele mooie change management les voor mezelf.
Stap je naar Wim. Wat is jou nou het meest tegengevallen? Wat is er helemaal anders uitgepakt dan jij verwacht had?
Nou, wat ik opmerkelijk vind, is meer op het institutionele politieke niveau. Want ik herken heel veel van wat er gezegd wordt, hoor. Daar ben ik ook mee eens over die naïviteit. Dat zie je ook een beetje in het politieke, dat we ineens miljarden aan het uitgeven zijn. Terwijl we allemaal weten dat de klap daarna moet gaan komen. Want die miljarden zullen ergens een keer door de toekomstige generaties opgehoest moeten worden. Veel succes, Niels en Suzanne. Hè? Jullie zitten in een reeks van leeftijden van mijn eigen kinderen. En daar hou ik dan wel eens mijn hart bij vast. Want als we ervan uitgaan dat er nu 90, 100 miljard extra wordt uitgegeven. Nou, dan weet je gewoon dat het straks de kaasschaafmethode in de budgetten van de overheden gewoon niet meer helpen. Daar zal heftig het mes in moeten. En dat gezegd hebbende, dat mechanisme, sluit ik me per omgaande bij Henny aan. Het moet gaan over de vragen van overmorgen. Want ja, 2021 is al voorbij, begrotingstechnisch. Het gaat over 2022, na de verkiezingen en dergelijke. Dus ik ben heel benieuwd hoe partijen hierop gaan reageren en met concepten verkiezingsprogramma's gaan komen.
Ja, gelijk bij jou een stapje naar de mensen. Want we hebben het nu even over politiek, over bedrijven, over organisaties. Er is een onderzoek geweest, we werken thuis.
Nou, dat loopt nog steeds, Hans.
Oh, sorry, ik dacht je al klaar was. Dit is een heel langlopend onderzoek. Maar kan je al wat tipjes van sluiers oplichten wat het nou echt het effect op die medewerker is geweest of nog is?
Nou, en in de eerste cohort, die loopt van april tot en met eind juni, qua datacollectie. De tweede is nu net gestart, maar die eerste, daar zie je in ieder geval dat toen we eerst 1000 respondenten hadden, maar toen we er ook 6000 hadden, zie je dezelfde effecten op medewerkers, namelijk waar is mijn manager? Blauwe managers die volgens een Excel-schemaatje bellen met hun medewerkers om te zeggen hoe gaat het en heb je je werk al af, in plaats van enige compassie te hebben. Of ze bellen helemaal niet. Hè? De mooiste quote die we optekenden was deze. Mijn manager heeft onwaarschijnlijk veel vertrouwen in mij. Ik heb hem al 8 weken niet gezien of gehoord. En de meeste mensen beginnen te glimlachen, wat jullie nu ook ongeveer doen. Maar het is om te huilen. Het is om te huilen, zo'n opmerking. Ja.
Het is wel in lijn met het boekje wat Ben Kuiken ooit schreef. De laatste manager. Die onderzoek had gedaan. En waarbij 71% van de medewerkers zei dat de manager geen enkele toegevoegde waarde had voor zijn werk. Dus het is ook dat onzichtbaar.
Ja, en die gemakkelijke conclusie. Die gemakkelijke conclusie wordt nu ook wel op zijn minst lichtelijk geagendeerd door medewerkers die zeggen van, de samenwerking die ik heb met mijn collega's in het netwerk waar ik in zit is toereikend om de dingen te doen die we moeten doen. En wij zijn zelfs ook in staat om strategisch na te denken. Daar heb je de manager niet per definitie voor nodig. Er zit altijd wel een slimmerik in die de goede vragen voor de toekomst stelt. Dus waar hebben we die manager eigenlijk voor nodig? En ik zie ook dat topmanagers daar soms hun hart bij vasthouden. Dat het hele institutionele huis van de organisatie gewoon gaat staan trillen.
Dat klinkt op zich best goed. Alles moet een beetje gaan trillen. Vind ik wel een mooie. Guido, wat gaat er allemaal trillen bij Philips?
Oh, heel veel.
Impact op het werk van de komende jaren.
Ik denk dat wij dan een organisatie zijn die wel wat langer kijken dan morgen. Wij zijn al 2-3 maanden nu echt bezig met een aantal strategische mensen. HR, IT, real estate, directie. Om te kijken van oké, hoe gaat het werken er de komende jaren uitzien? Hoe gaan onze werkplekconcepten eruit zien? En simpele conclusies die iedereen kan trekken van ja, voor je e-mail hoef je niet meer naar kantoor te komen, hè, maar waarom kom je dan wel naar kantoor? Die vraag is trouwens wat moeilijker te beantwoorden. Waarom je er niet heen hoeft, dat is duidelijk, maar waarom je er wel heen moet, die is er ook wel. Ik denk dat je dat nodig hebt voor de identiteit van de organisatie en voor samenwerking. En die ene dag dat ik er weer was, hoor je toch weer andere dingen dan via je laptopje. Dus ik vond hem heel nuttig die dag. Terwijl ik misschien in output voor spreadsheet managers niet zo productief was die dag. Vond ik een zeer nuttige dag. Maar goed, dus bij Philips wordt er wel nagedacht over de toekomst. En niet alleen de toekomst van het werk en het kantoor, maar ook de toekomst van het bedrijf. Er zijn een aantal wijzigingen al aangekondigd in de organisatie. Deels die al op stapel stonden, omdat er ook voor corona al een strategie was. Maar een aantal dingen worden nu versneld. Afscheid genomen van een aantal bedrijfsonderdelen, koop van andere zaken. Die eigenlijk de strategie om zich helemaal op healthcare te richten, en vooral de digitale healthcare, om die strategie te versnellen.
Toch een versnelling inderdaad. Ja. Precies. Oké, een stapje naar reboarding. Dat is al een beetje aan de orde, maar toch blijkt 1 september een soort heilige datum te zijn. Iedereen zit misschien te trillen van, goh, dat is na de vakantie 1 september, wow, wat gaat er allemaal gebeuren? Gefaseerd naar kantoor, openstellen, medewerkers. Henny, hoe zie jij dat? Terug naar kantoor, 1 september, de grote jongens gaan? Wat gebeurt er?
Ik denk dat de grote jongens niet gaan. Ik werk voor een aantal gemeenten die hebben al besloten dat 1 januari de norm is. Departementen hebben dat al besloten. Universiteit van Leiden heeft besloten tot 1 april volgend jaar alles online in hoorcolleges te blijven. Dus ik denk dat er op 1 september dat een datum is die in ons hoofd zit, maar in de realiteit niet echt gaat spelen.
Is dat de hele overheid of is het weer een beetje die wel, die niet of zo?
Nee, de departementen, het Rijks heeft gezegd van we willen als laatste, omdat we het openbaar voor anders te veel gaan belasten. En dat als je in Leiden woont zoals ik en je moet naar Den Haag, dan kan je dat elke ochtend zien. Dus, en die willen daar een rol spelen. Maar ik heb begrepen dat banken dat inmiddels ook onderling hebben afgesproken, dat die dat ook gaan doen.
Harold, hoe zorg je nou voor de juiste balans straks tussen dat thuiswerken en het werk op kantoor? Wie bepaalt nou die balans? Is dat nou dat rooster? Of is het die behoefte van die medewerker? Want die zijn heel divers natuurlijk.
Ja.
Laten ze zich in een rooster plakken.
Nou ja, dat is altijd een soort dubbel iets, hè. Laat je in een rooster plakken. De industrie en de zorg, die doen niets anders. Weet je, dat is normaal als zin, manier van werken wat er is. Het is gewoon zo.
Eens.
Maar tot voor kort rust daar een enorme taboe op in de kantorenwereld. Terwijl het ook niet zo heel wereldvreemd is. Het mooie is, hè, bij de nieuwe werkengolf zag je al de aansluiting tussen HR, IT en facilities. Wat je daar miste eigenlijk was de aansluiting naar de business. Dat is gecorrigeerd in de Agile-golf. Die was heel erg business gedreven. En hier komt het weer allemaal in samen. Ja. Je hebt een HR-perspectief. Wat vinden wij goed voor de medewerker? Wat willen wij doen als organisatie? De business, wat hebben wij nodig om productief te zijn? Hoe vaak moeten we bij elkaar zitten? Daar zal dus ook heel veel onderscheid in komen in de verschillende ratio's per team in een organisatie. Het kan best zijn dat bepaalde teams 2 dagen kantoor komen en andere 4 dagen kantoor.
Ja.
Dus dat zal teamgedreven zijn, dus ook werkprocesgedreven zijn. En daarbinnen, als jij even vanuit capaciteitsperspectief gedacht, als jij x capaciteit hebt, wil je, laten we zeggen, 80% reserveren voor de vaste teams, op vaste dagen. En dan heb je nog een buffer over, en die moet je per organisatie bepalen, voor de mensen die gewoon vaker naar kantoor willen komen, omdat hun thuissituatie niet goed is, omdat ze niet productief kunnen zijn thuis, of wat dan ook. Dus ja, het zal leidend zijn in een soort vast rooster van de teams, wanneer je bij elkaar komt om elkaar te zien. Maar daarna zal er een overcapaciteit moeten zijn, voor de mensen die daarmee behoefte hebben om te zijn, dat je ook buiten je vaste teamdagen naar kantoor kunt.
Helder, helder. Stap je naar Wim. Ik vraag me oprecht af hoe vaak we waar nu echt met die business in gesprek zijn. Of dat die business bezig is om te bepalen wat is onze toekomst. Ik hoor nog veel verhalen, maar dat komt ook door het vakgebied waar we in hangen waarschijnlijk. Dat er heel veel mensen aan nadenken zijn wat weer goed is voor die klant. En dan denk ik, ja, kan die interne klant nog zelf nadenken? Vraagteken. Wim?
Nou, ik gaf daar al net even een voorbeeld van, dat medewerkers uitstekend in staat zijn om daarover na te denken. En niet alleen maar over die strategische vraag, maar ook over de conditionerende situatie. Want als je het hebt over dat kantoor zo fijn is, omdat je elkaar ontmoet en daar meer hoort dan via de e-mail, dan herken ik dat natuurlijk ook wel. Maar mensen zijn buitengewoon creatief gebleken om contact met elkaar te zoeken, bilateraaltjes te maken, wandelingen, toen het weer een beetje mocht, om samen op een terras te gaan zitten of iets dergelijks. Er worden hele verrassende varianten gevonden, waaruit blijkt dat het, laten we zeggen, het zelfsturende vermogen van die medewerker buitengewoon groot is. En dat zal ook wel met ook wel anders zijn met andere type groepen die soms uit het facilitaire veld. Dan zie je natuurlijk mensen die in de dienstverlening zitten. Die zeggen van ja, ik hoor daar op kantoor te zijn, maar ik kan niet, ik moet thuis zitten. Dus daar zie je soms wel iemand over bekreunen. Maar dat is hun primaire proces. Maar als je primaire proces is, zoals waar Guido het over heeft, iets met healthcare en digitalisering te doen, dan kun je volgens mij uitstekend in een distributed workforce zitten. En dat zal je waarschijnlijk ook wel zitten, omdat je sowieso over grenzen heen werkt. Dus dan is het belangrijk om het terug te halen naar voor welke dingen moet je dan naar kantoor komen. En ik vraag mensen daar steeds op, hè, die ook zo algemeen praten over dit soort zaken. En dan kom je toch verrassende, scherpe analytici tegen, die ook in staat zijn om te duiden wat die toegevoegde waarde van het bij elkaar zijn is en in welke gevallen dat vooral moet. Bijvoorbeeld als er conflicten dreigen, dan ga je niet even via dit medium het conflict zitten oplossen. Dan zeg je, kunnen we elkaar even zien. En als je dat soort zaken tot een minimum weet te beperken, dan weet je ook waar je ontmoetingsplek, dan laat ik het niet kantoor noemen, waar je ontmoetingsplek waar ook voor nodig hebt.
Ja, dus je zegt eigenlijk die mensen regelen eigenlijk hun eigen, de sociale cohesie, die regelt men zelf wel. Daar is die mens prima toe in staat. Ook al is je kantoor dicht, dan zoeken ze zelf die plek wel op waar ze dat vinden dus.
Ja, en laten we zeggen, als je het over topmanagement en strategie en condities bepalen hebt, versus medewerkers die met elkaar daar invulling aan geven en bijdrage aan leveren, dan zou je inderdaad die vraag over die tussenlaag van managers nog wat pregnanter moeten stellen. En het lijkt mij buitengewoon interessant om die bedrijven te volgen die zeggen van, ja, helaas, we hebben gemerkt dat er voor jullie geen plek meer is. We halen jullie er tussenuit op een aantal fronten. Maar laten we zeggen, zelfsturing heeft ook een vorm van sturing nodig, alleen niet meer de traditionele sturing die we altijd dachten. Dus daar hoor je ook nieuwe varianten bij te bedenken. En het idee van de piramide en dat boven naar beneden stuurt, dat is natuurlijk wel een beetje weg.
Oké. Organisaties. Guido, ik ga even toch naar jou toe, naar die Global Company. Ook zo'n grote organisatie met heel veel hoogafgestudeerde mensen. Maar toch even plat naar die praktijk, want jullie hebben ook heel veel op met health and safety. Wat is er nou straks nodig om, want die mensen maken daar misschien toch ook druk om, hoor ik, een bepaalde groep van, om weer veilig naar kantoor te kunnen gaan. Want mensen hebben ook een soort behoefte aan veiligheid, hoor ik. Is dat nou fysieke veiligheid, sociale veiligheid? Kan je duiden vanuit Philips, die veiligheid?
Ja, ik denk dat veel meer het algemene gevoel van veiligheid is, en dat zit helemaal niet op dat kantoor. Dat is hoe je van huis naar kantoor gaat en terug. Ik merk dat heel veel medewerkers nog gewoon angst hebben om in groepen in openbaar vervoer te zitten. In Nederland is de trein wel leeg, maar in Tokio is de metro toch nog niet zo leeg. Dus als mensen de keus krijgen van blijf thuis of ga naar kantoor, dan kiezen ze voor ik blijf wel thuis. Deels ook omdat het is ook een beetje zichzelf versterkend effect. Als je collega's er niet zijn, heb je nog weer minder reden om naar kantoor te gaan. Dus ik denk dus dat we met z'n allen best wel bedacht hebben hoe je afstand kan houden op kantoor en je handen kan schoonmaken en het schoonmaakprogramma aanpassen. Dat is allemaal niet zo spannend. Als ik andere organisaties spreek, dan doen we allemaal ongeveer hetzelfde. Dus daar zit het verschil niet in. Ik denk hoe ga je slim organiseren, hoe je weer bijvoorbeeld met teams bij elkaar kan komen voor een event, gewoon om je team weer eens te zien, om te brainstormen, om eventueel conflicten op te lossen, om de dingen te doen waarvoor je elkaar wil zien. En ik denk dat je dus veel meer moet nadenken over hoe ga je dat organiseren dan de omstandigheden met stickers en sanitizers, dat te regelen. Dat is er wel.
Wat zijn dan de opvallende dingen die jij ziet als Philips Global? Heb je dan aparte voorbeelden uit landen waar je denkt, nou, daar doen ze dat compleet anders, of daar is een heel ander issue aan de orde?
Oh, ik zie dus,
want we praten allemaal weer vanuit ons Nederlandse denkbeeldje hier in het polderlandje.
We hebben natuurlijk weer veel over kantoor, en dat is vanuit een FMN perspectief niet zo gek. Maar ik heb laatst een staartje van onze bezettingsgraad gezien. En alle fabrieken zitten bezettingsgraad rond de 100%. Dus dat gaat hartstikke goed bij die fabrieken. Bijna iedereen is er, iedereen draait. Dus dat gaat prima. Dan maar weer terug naar de kantoren. Je ziet dat deels cultureel is. In bepaalde landen wil men toch echt weer iedereen aan kantoor hebben. En doet men daar moeite voor, op het bijna onethische af. Mensen ongeveer dwingen weer naar kantoor te komen. Daar is Philips gelukkig heel sterk in de mening. We gaan mensen niet dwingen om terug te komen. En we zijn nu juist dat verkeerde gedrag van managers dan aan het aanpakken. Dus dat zie ik. Aan de andere kant zie ik ook gewoon weer dat mensen wel weer komen. China loopt voorop qua coronapatroon. Daar in Shanghai zit alweer 60% op kantoor. En het bevalt ze daar prima, weer op kantoor.
Ja, precies. Henny, Guido roept wat over mensen, verschillen per cultuur. Wim die heeft het over het leiderschap van het hogere management. Welke rol dicht jij die medewerker nou toe? Als je nou een appel zou moeten doen richting die medewerker, wat moeten ze dan doen eigenlijk?
Ja, ik denk dat ze moeten doen waar hun gezonde boerenverstand ze toe leidt. En ik ben iets minder optimistisch, denk ik, dan Wim. Hè. Ik denk dat een organisatie die jarenlang medewerkers geconditioneerd heeft in een bepaald gedrag en makkelijk heeft gemaakt, dat daar iets meer hulp zou moeten komen om ze in de nieuwe werkelijkheid, of hoe je het ook wil noemen, een goede plek te vinden.
Maar zitten die managers op dit moment, die ook, of managers, dus een bepaald slag vind ik, zijn niet echt misschien de leiders van het proces, maar die mensen zitten helemaal niet te wachten op die openheid en dat in gesprek gaan met al die medewerkers, is mijn gevoel.
Nee, dat klopt. Maar er zitten natuurlijk een heleboel rare fenomenen, zien we. Dus waarom zijn managers, bij Philips hoor ik dat er ook een deel zijn, zitten die in die controlmodus? Ja, omdat die organisatie, dat idee hebben ze, dat van hen verwacht. Dus ze zijn wanhopig, proberen ze controle te houden op de situatie. Ja, ook zij zijn gewoon medewerkers van die organisatie en hebben ook geen ander perspectief of handelings. Perspectief. Ze zijn soms zelfs verlegen in handeling. Dus je zult op een hele andere manier daarmee om te gaan. Kijk, ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd. We lezen in allerlei onderzoeken dat de productiviteit thuis zo stijgt. Maar ik geloof er helemaal niks van. Dat zijn allemaal sociaal wenselijke antwoorden. Het zijn allemaal vragenlijsten die we invullen. Want ik ken geen enkele organisatie waar kenniswerkers werken die op een hele goede manier meetbare resultaatafspraken heeft gemaakt. Bij Wim is er echt geen club die zegt van jij moet zoveel artikelen hebben geschreven. Ja, misschien zeggen ze dat wel. Maar dan is een wetenschapper altijd in staat om uit te leggen dat dat niet komt.
Precies.
Dat geldt breed in de kenniswereld natuurlijk. Maar ik wou nog even aanhaken bij je vorige punt, Henny. Want je zei voor mij dat ik optimistisch was. Maar ik hoor bij jou toch ook een ondertoon van ja, we zouden vooral die medewerkers moeten betrekken bij het verhaal van de toekomst, hè, van de organisatie. Maar daar zie ik dat er een ontzettende struggle aan het ontstaan is tussen een top die dat misschien wel wil, een middellevel van management die dat eigenlijk, die daar geen enkel belang bij heeft, precies wat je zegt, en medewerkers die zeggen van ja, top op zekere hoogte, want ja, ik wil niet, perspectief van een medewerker, ik wil niet promoveren naar dat niveau van die manager waar ik straks eruit gewerkt word of niet nodig ben. Dus de vraag is wel van ben jij optimistisch, Henny, over dat die verhalen inderdaad gebouwd gaan worden in organisaties? Dat die opnieuw verteld gaan worden, bedacht gaan worden? Want opnieuw verteld, dan zou het oude verhalen zijn. Soms ja. Moeten we naar nieuwe toe.
Maar wat denk je zelf, Wim? Want jij doet veel onderzoek. Je loopt ongeveer bij de hele overheid rond. Dus je moet daar een prachtig beeld bij hebben.
Ja, illustratief was in een lezing die ik voor het Hoogcollege van Ambtenaren deed vorige week. De vraag van ja, we weten nu dat er wel wat probleempjes zijn met sociale samenhang in de organisatie als mensen thuis werken. Want ja, ze willen elkaar zien en dan missen ze elkaar en je minder ideeën. Maar weet je wat? Als we nou gewoon het kantoor helemaal open doen, dan verdwijnt dat toch gewoon. Dus de naïviteit is, de maatregel is, doe het kantoor maar open, dan verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon. Nou, volgens mij zit je dan heel snel weer op het oude level. Terwijl we net geconstateerd hebben dat deze onzekere situatie A, nog langer voort zal duren. En B, een nieuw perspectief, een nieuwe hoop, zou ik bijna religieus haast zeggen. Past wel bij jouw weekendplaatje soms, Hans.
Daar ja, staat dank je.
Maria beeld in, geloof ik. Dus we hebben allemaal een soort nieuwe hoop nodig, een nieuw perspectief.
Ja, maar het is mooi dat je dit noemt, want het hele gesprek hoor ik heel veel hoop. En we denken dat. En we vinden dat. Maar niemand kan het vingertje op het puntje leggen waar het echt al gebeurt. Is het dus niet zo, en nu misschien een hele fout hoor, maar ik kijk toch naar die overheid af en toe. En dan denk ik, ja, die mensen gaan gewoon weer terug naar het oude normaal. Want het kantoor gaat weer open en we doen gewoon weer ons plasje. De structuur verandert niet, de leiders veranderen niet, het management verandert niet. Dus het blijft gewoon zoals het was. Ja, we gaan deels wat meer thuiswerken. Maar ja, daar houdt het dan mee op.
Ja, zou zomaar kunnen. Een zeer aannemelijk scenario.
Ik denk dat de overheid gewoon nog 5 jaar gaat nadenken. En zoals altijd te laat en te traag is.
Ik denk dat als een top van een organisatie dat wil, met de huidige technologische mogelijkheden, want dat is natuurlijk wel de versnelling die we hebben gehad, het heel goed mogelijk is om een organisatiedialoog op te zetten, waarbij je die verandering met elkaar gaat doen. En waarbij je dus eigenlijk, want ik zou niet de tegenstelling in een organisatie willen maken tussen medewerkers en middelmanagement, waarbij je alle groepen kunt aanspreken en kunt betrekken bij de toekomst van die organisatie.
Maar dat het technisch mogelijk is, Henny, dat ben ik helemaal met je eens. Maar zie je ook die sprankjes van hoop dat er nieuwe bloemetjes opkomen her en der, dat er nieuwe verhalen.
Bij sommige organisaties zie ik dat, maar ik ben realist genoeg, wij werken ook veel voor de overheid. Ja, en daar zie je eigenlijk vooral een soort vermoeidheid dat dit zo lang duurt. En precies de vraag die jij zei, van gemeentesecretarissen of SG's, die alleen maar mailtjes sturen naar hun medewerkers van, ja, ik snap dat jullie net als ik graag terug willen naar kantoor en we gaan kijken hoe we dat kunnen regelen en bla 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 bla. Terwijl dat niet de vraag is. Dat is de naïviteit, maar ook de beperktheid van denken. En het feit dat, zeker in de politiek, in de overheidswereld, de laatste jaren meer incidenten leidend zijn dan wat meer fundamenteel nadenken. We hebben een minister-president die zegt, visie vind ik niks, geloof ik. Dus dat ben je er al, hoor.
De vraag is of je daar nu anders over zou denken. Maar dat is dus duidelijk wel een rol voor de politiek weggelegd. Dus als je de ambtenarij en de politiek bekijkt, dan kan ik, gelet op de toestanden bij de Belastingdienst, kan ik me ook wel voorstellen dat die managers zeggen van laten we ons gedijst houden, want de politiek is gewoon ook niet duidelijk in zijn verhalen, in zijn toekomstbeelden.
Wim, ik hoor net iets roepen over of Henny wel bloemetjes ziet. Zeg je daar een beetje dat we ook weer dat weer tijd is voor nieuwe tuinmannen en tuinvrouwen die het gazon een beetje gaan onderhouden en de boel eens wat opkloppen? En wie zou dat dan moeten zijn? Want je doet een appel op het politieke programma voor weer 4 jaar. Maar daar moeten we toch eigenlijk op blijven wachten. We moeten toch het lef als ondernemers hebben of als mensen zelf om gewoon een stukje roer in eigen hand te nemen? Of is dat te makkelijk gezegd?
Ja, ik heb even die metafoor van die tuinlieden liggen, want je betrekt ze vooral op onderhoud. Maar je zei van we gaan naar die politieke programma's voor 4 jaar. Het zou een experiment waard zijn, en ik weet dat er partijen zijn die daar binnenshuizen wel over nagedacht hebben, om te zeggen, we maken een 4-jarig programma, maar we maken ook een 16-jarig programma, om er even 4 kabinetsperiodes vooruit te kijken. En dat je daar ook in de gevolgen neemt, namelijk dat je grote infrastructurele uitgaven, bij wijze van spreken, in zo'n langjarig programma kunt stoppen. En meer het bijsturen en het de vinger aan de pols houden in de samenleving in die wat kortere periodes.
Stapje naar 2021. Waarschijnlijk is er nog geen breed toepasbare vaccin tegen die tijd rond de kerst. Er blijven besmettingen opduiken, zien we nu ook. En we werken best veel thuis straks, 50-50 misschien wel. En ondersteuning moet zich daarbij aanpassen. En ik denk ook dat dienstenleveranciers zich daarop aan zullen moeten passen. Ik vind dat daar nog weinig gebeurt aan die aanbodkant. Guido, heb jij een beeld daarbij hoe die dienstleveranciers hier nou mee om zouden moeten gaan? Want het is niet meer alleen maar een kantoortje dat kantoortje is, maar het kantoortje 50%. Dus moet die cateraar nu thuis broodjes gaan bezorgen? Of, maar goed, dat is te makkelijk. Maar wat zou hun rol nou moeten zijn?
Ik heb één leverancier die al nadenkt over een soort digitale facility manager of digitale event manager. Dat vond ik wel een goeie. Voor de rest merk ik dat met name de uitvoerende diensten, schoonmaak, beveiliging, catering, stilzitten. Echt een beetje, we worden geschoren, dus stil blijven zitten. Ik zie daar nog weinig creatieve initiatieven vandaan komen. Dus dat valt tegen. Ja, ik maak mij wel eens zorgen over ons vak. Want als we straks maar de helft van de werkplekkenruimtes over hebben, nou, dan wordt de spoeling dun.
Precies. Maar dus ook wat jou nu overkomt, dat overkomt me ook steeds. Toch af en toe wat stilte als je die vraag stelt. Ook aan die leveranciers, ik maak me er best zorgen om. Henny, als jij naar kantorenland kijkt volgend jaar, en we zien die 50 miljoen meter kantoren staan, wat is jouw beeld dan bij volgend jaar?
Ja, ik ben geen deskundige op het gebied van vastgoed, maar iedere leek kan natuurlijk zien dat er een paar dingen gaan gebeuren. Ik denk dat het volume gaat afnemen. Ik denk dat de inrichting van kantoren gaat veranderen. Ik denk dat er misschien wel meer co-workplaces gaan komen van, of dat er gedistribueerde kantoren gaan komen, omdat we niet willen reizen. Dus er zitten wel allerlei trends die je kunt gaan voorspellen. Want ik ben het met Guido eens dat het de belangrijkste vraag is niet hoe gaan we het op kantoor doen. Ik denk dat mensen daar nog wel uitkomen. Maar dat ze eerder de vraag hebben van hoe kom ik er? En het openbaar vervoer, dat is het grootste uitdaging, denk ik. En ik ben benieuwd. Dus ik heb inmiddels een paar klanten die denken na over de rol van FM richting de thuiswerkplek. En ik denk dat dat eigenlijk een gekke gedachte is. En dat je er niet mee zou moeten bemoeien, behalve dat je goede voorlichting zou moeten geven. Maar dat je mensen gewoon moet faciliteren met een bedrag, zodat ze het zelf kunnen regelen. Want waarom zou ik zo'n lelijke zwarte bureaustoel moeten kopen? Of accepteren, terwijl ik er liever eentje koop bij IKEA die geel is of paars of wat dan ook. Maar niet in het aanbod zit van mijn werkgever. Dus laat mij gewoon dat zelf regelen. Kan ik goed. Maar geef me wel de goede informatie.
Ja, precies. Wim, jouw blik op de middellange termijn op kantorenland. Bestaat de Rijnstraat nog straks?
Nou, ongetwijfeld. Maar laten we zeggen, die is al in het voordeel ten opzichte van kantoren op de turfmarkt. Want die zijn gewoon veel te hoog. Als je naar de 36e moet met een lift, dan heb je waanzinnige wachttijden als daar maar twee mensen in zo'n lift mogen. Dan zit er wel een batterij liften daar, maar dan nog kun je in het halletje niet eens fatsoenlijk wachten, anderhalve meter. Er zal ook transformatie plaatsvinden. Woningen die in kantoorgebouwen komen, daar zal absoluut op gehind worden. Ik denk in vele politieke programma's straks dat die transformatie door moet gaan. Als er andere kantoren komen, dan voorzie ik in lijn met Henny ook dat als er gekozen kan worden voor bestaande, vooral laagbouw tot 5 verdiepingen, wat nog fatsoenlijk te lopen is, dat partijen dat heel interessant gaan vinden. Grotere spreiding over het land, dus waar we nu heel erg naar concentratie gewerkt hebben bij veel organisaties, dat deconcentratie weer gaat plaatsvinden. Dus ja, die lijn zie ik wel doortrekken.
Oké. Guido, Henny stript hem even aan. Zo van, die medewerker thuis moet je vooral een vergoeding geven. Jij ziet weinig creativiteit bij de dienstleveranciers. Wat zegt dat wat jou betreft nu over die rol van die facility manager over de komende 5 jaar, Guido?
Nou, die moet wat creatiever worden, want in het begin van de crisis, als mensen dan vroegen, mag ik een monitor mee naar huis nemen of een stoel, dan werd er nog heel snel met de hak in het zand gereageerd van nee, dat kan niet. En hoe registreer ik dat dan? En krijg ik hem wel terug? Gelukkig hebben we daarvan heel snel gezegd, jongens, dit is nodig, want dit gaat wat langer duren, dus geen belemmeringen doen. Dus die moet die omslag maken. Ik ben het met Henny eens. Mensen laten zich niet hun huis inrichten door een werkgever. Dus dat doen ze lekker zelf. Je kunt wel, denk ik, bepaalde faciliteiten creëren. Oftewel, als we toch goede afspraken met meubelleveranciers hebben, waarom zouden die dan niet een bureau thuis kunnen leveren? En de keuze ligt bij de medewerker. Wil die het of niet? Ik maak me eigenlijk in het hele gesprek komen eigenlijk de young professionals nog weinig aan bod. En daar maak ik me zorgen over. Traditioneel wonen ze kleiner, hebben ze dus minder goede ruimtes thuis om te kunnen werken. Zeker als ze in de stad wonen. Zijn ze meer aangewezen op openbaar vervoer. Dus denk ik dat zij misschien ook vanuit een leerperspectief behoefte hebben om naar een werkplek te gaan. Dus om van ervaren collega's het werk te leren. Nou zie ik ook dat de jongere generatie veel digitaler is en ook al gewend is om in digitale communities te werken. Dus dat zal ook wel ergens goed gaan. Maar ik maak mij daar ergens nog zorgen over die generatie die nu start met werken. Ik heb daar ook niet een pasklaar antwoord op.
Een stapje naar naar die kantoormassa toe harrelt. Wat zie jij als toekomst voor die massa gebouwen? Wat zie jij voor ogen? Een realiteitsbeeld of een droombeeld? Waar moet dat heen, zeg ik wel eens?
Ja, nou, het is interessant, want we zitten bij te houden wat mensen of wat organisaties nu invullen qua nieuwe verhouding, thuis- en kantoorwerken. Dat lijkt een beetje uit te trillen rond de 30%. Dus zeg maar anderhalve dag, om gemiddeld iets. Dat wil niet zeggen dat 30% van de kantoormarkt dan overbodig is. Zoals net gezegd, dat hangt af in de mate waarop we die capaciteit kunnen sturen. Stuur jij niks op capaciteit, kun je niks afstoten, stuur je heel strak, dan kun je die 30% als maximum halen, zeg maar. Ja. Dat zal het niet worden. Maar er zal een substantieel deel van de markt zal op de lange termijn wel geen functies kantoor meer hebben. Dus nou, ik noem eventjes, als je nu een richtgetal pakt van 20%,
Ik heb nog maar vier vragen, maar het is redelijk simpel, want daar mag je eigenlijk niet op antwoorden. Alleen maar ja of nee, of je mag een getal noemen. Nummer één van de korte vragen. Harold Koenders die gaf aan net dat hij denkt dat er een leegstandspercentage van 20% kantoor op ons afkomt. Welk percentage denk jij, Henny?
50.
50. Wim?
0.
0% leegstand. 2 jaar. Guido?
30.
30%, dankjewel. De volgende korte vraag en graag het korte antwoord alleen maar ja of nee. Redden we het in kantoren met regelgeving, Henny?
Nee.
Wim?
Nee.
Guido?
Nee.
Dat is mooi. De derde vraag. Wordt het in 2021 op kantoor nu terug naar het oude normaal? Of gaan we echt naar een nieuw normaal? Henny? Oud of nieuw?
Slimme organisaties naar een nieuw normaal.
Die had ik verwacht. Wim?
Gemengd.
Gemengd. Dat is ook helder. Guido.
Traditionele organisaties naar het oude normaal, denken ze.
Denken ze. Mooi. Vraagje 4. Gaan jullie de komende maand op vakantie naar het buitenland? Henny?
Zeker.
Zeker. Wim?
Nee.
Guido?
Afhankelijk van het weer. Het ligt eraan of mijn zeilboot zo ver komt. Oftewel, ik ga vanuit Nederland zeilen en misschien kom ik in Duitsland.
Je gaat richting de Wadden, begrijp ik. Mooi, je zou nog over kunnen steken naar Denemarken.
Dat denk ik niet.
Lastig oversteek trouwens. Maar goed, dank jullie wel voor deze korte ronde. Dat was hem dan. De 6e en laatste aflevering in de podcastserie over het nieuwe normaal. Met Guido Meijer, Director Global Facility Management Real Estate bij Philips. Harold Koenders, Partner Director Colliers International Occupier Services. Henny van Egmond, eigenaar Jolk. En Wim Pullen, directeur bij CFPB TU Delft. Over een half jaar zullen we de heren nog een keer spreken over hun uitspraken van vandaag. Noteer het vast. Donderdag, 28 januari 2021. De redactie wordt weer gevoerd door Suzanne Vermeer en de techniek is in handen van Niels Peters. Dank ook weer aan jullie. Praat met ons mee over deze aflevering via onze sociale kanalen, zoals de websites en LinkedIn-pagina's van FMN, Facility Management Nederland, of Eager People. En luister dan ook naar alle andere afleveringen. Dit was de laatste aflevering deze serie over het nieuwe normaal van de podcast Facilitair. Luister de serie nog eens terug en deel hem met kennissen en collega's. Bedankt voor het luisteren en een mooie dag nog.
Podcast Facilitair, powered by FMN en Eager People.